Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u allen hartelijk welkom in deze dienst. Deze dienst zal geleid worden door dominee Weilhuizen uit Apeldoorn. Onze organist is Erik van der Does de Bie. De bloemen die hier voor u staan, die gaan als groet naar mevrouw Molenaar, de heer en mevrouw Molenaar uit Bergambacht. De schriftlezingen van vanmorgen zijn uit Lucas 2, vers 25 tot en met 28. En wordt vervolgd met vers 33 en 35, tot en met 35. De collectes. De eerste collecte is voor de diaconie. En de tweede collecte is de oudejaarscollecte. Wat betreft de oliebollenactie. Het was gisteren een gezellig samen zijn. En ik kan u meedelen dat deze actie 1378 euro heeft opgeleverd. Dus dat vinden we een heel bedrag. Afgezien van dit bedrag is het verbindende om met elkaar dit tot stand te brengen wel zo belangrijk. Wij willen een ieder die hier voor zich heeft ingezet, ook de sponsoren, hartelijk danken. Maar zoals u wel bekend is, kent het leven vreugde, maar ook verdriet. Gisteren kregen wij een bericht van overlijden en ik wil u vragen, voor zover dat kan, om te gaan staan. Afgelopen donderdag is overleden Lia Heuvelman Kouwenhoven. Lia was ons wel bekend en heeft veel voor de bazaar en onze kerkelijke gemeente gedaan, betekend. Zij is diaken geweest en was beleidend lid. Aanstaande donderdag is er gelegenheid tot condoleren tussen 7 en 8 uur. Boven haar kaart staat: bedankt voor jullie vriendschap en alle mooie momenten die we samen mochten beleven. Lia is 69 jaar geworden. Laten we haar in stilte gedenken. Volgende week zondag hoopt dominee van Dorp uit Den Haag voor te gaan. Dit is tevens een ontmoetingsdienst. Na een moment van stilte zingen we ons openingslied, lied 221, de versen 1 en 2, zo vriendelijk en veilig als het licht. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Thank you. Lieve mensen, laten we beginnen met die oude woorden. Dat onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde geschapen heeft en trouw blijft tot voorbij onze grenzen. Welkom aan jou, die verlangt naar leven en liefde. Welkom aan jou, wie hier thuis is en voelt en wie vreemd. Welkom aan jou als je zoekt of toch liever gevonden wordt. Welkom aan jou als je twijfelt aan alles, aan jezelf en misschien ook wel aan God. Welkom aan jou, mens van vlees en bloed, alleen, maar ook niet. Welkom hier bij het licht van de paaskaars. Welkom binnen dat bericht van de liefde van God. Welkom hier bij elkaar. Genade zij jullie en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus die Heer is door de Heilige Geest. Amen. We willen op deze oudejaarsdag met elkaar samen bidden om Gods ontferming over ons en over deze wereld. En dat willen we afsluiten met het samen zingen van een kyrie, waarbij ik u een regel zal voorzingen. Afijn, dat ziet u in lied 301k. Laten we samen stil worden, samen bidden. Trouwe God, Soms is het ons allemaal te veel. De wereld die we bewonen, de vragen die op ons afkomen, de mensen die we moeten missen, de beelden van ver en verschrikkelijk. En daarom, God, is het soms ons ook te weinig wat het leven ons biedt, wat we te geven hebben. Onze durf, de doelen die we stelden. Maar hier zijn we. Hier zijn we op de drempel van de tijd met ons teveel en met ons tekort. Met onze vaak te grote woorden en te kleine harten. Met ons praten zonder veel te zeggen. Met ons niet weten van hoe nu verder en waarheen. En wij bidden, ontferm u over ons en over die grote wijdse wereld. Bind ons in, maar bind ons voor alles aan uw hart. Dat wij ons tot eenvoud bekeren. Ons durven te laten liefhebben. Uw liefde volgen in wat onze handen vinden. Heer, ontferm u over ons. Zo zingen wij biddend.
Kie.
Amen. Anselm Grün, een Benedictijnse monnik, schrijft in een dagboekje dat ik in huis heb van hem. Bij de grens van oud en nieuw. Geloven voor mij wil zeggen dat ik deze wereld uiteindelijk met alles in Gods goede handen weet. En er daarom op vertrouw dat ook met mijn leven alles goed komt. Dat het zo mogen zijn. Vertrouw en leef. Wij zingen ons Gloria. Prijs de Heer die herders prijst. Voordat wij ook vanmorgen weer met elkaar de Bijbel openslaan en daar oor voor zoeken, een hart voor krijgen, willen we samen bidden om de geest van God. En dat willen we ook samen zingend doen met de woorden van lied 333. Ik zal dat één keer. We zullen dat twee keer zingen. We kennen dit toch, Erik? Erik doet zo. Ik zing het met u mee, we zingen het twee keer. Het kom, Geest van God. Maar laten we eerst samen stil worden en samen bidden. Trouwe God, soms beseffen we dat weer. Dat uw geest door de wereld heen, door ons leven heen, op ons inwerkt. Dat door het vele heen uw stem ons roept, ons liefde aanreikt, bevestiging. Dat gij ons tevoorschijn roept in wie we kunnen zijn. En daarom bidden wij vanmorgen, roep ons tevoorschijn. Doe ons worden die we kunnen zijn voor elkaar. Vriend en vreemde, in heden en toekomst. Roep ons vanmorgen ook door de woorden die klinken. En raak ons aan met de kracht van troost en leven. Zo bidden wij zingend. Als het goed is, heeft u een klein plaatje gekregen bij binnenkomst. Dat is een beetje oneerbiedig gezegd, want het is het schilderij van onze nationale trots, Rembrandt. In 1669 overlijdt Rembrandt, de schilder. En hij is dan 63 jaar. En als ze in zijn atelier komen, treffen ze dit schilderij aan. Het stelt Simeon voor. Simeon die de pasgeboren Jezus in zijn armen krijgt gelegd. En met achter hem wat vager de profetes Hanna. Naar men meent dat ze later erbij geschilderd is. En zij ontmoeten daar dus Jozef en Maria die het kind naar de tempel hebben gedragen. Wat we weten is dat Rembrandt een jaar voordat hij overlijdt, afscheid moet nemen van zijn eigen zoon, Titus. Titus was de enige zoon van Rembrandt en die sterft dus een jaar in 1668. En hij sterft op een moment dat hij met zijn vrouw in verwachting is van hun eerste kind. En dat kind wordt dus geboren na het overlijden van Titus. En dat meisje heet Titia. En wat doet Rembrandt? Rembrandt draagt Titia ten doop. Kort voor zijn overlijden. En nou is er dit schilderij. Schilderij van Simeon met Jezus in zijn armen. En het kan haast niet anders. Maar dat is dan onze vrijheid als kijker. Dat we daarin ook Rembrandt zien met Titia. Dat beeld van hoop na het grote verlies van zijn zoon. En ja, dat is wat kunst mag doen. Dat nodigt ons uit om onszelf daarin in te lezen. Want Rembrandt deed dat vaker. Dat als hij een Bijbels tafereel uitbeeldde, dat hij de hoofdpersoon ook zijn trekken meegaf. En dat is misschien ook wel de kunst van Bijbellezen. Van kun je je eigen leven terugvinden in de schrift? En geeft dat vervolgens weer iets terug aan jou. Nou, daar willen we eigenlijk vanmorgen ook een beetje bij stilstaan. We willen die geschiedenis van Simeon willen we met elkaar lezen. En die geschiedenis kent ook een lofzang. En die willen we dan met elkaar zingen. En dat is lied 159a. Dus daarmee onderbreken we de lezing uit Lucas. Lucas 2 vanaf vers 21. Lucas 2 vanaf vers 25 moet ik zeggen. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. En de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. En gedreven door die geest kwam hij naar de tempel. En toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten, om met hem te doen wat de wet, volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met deze woorden. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder, weet wel dat velen in Israël vanwege hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat weersproken wordt. En zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Tot zover de lezing. Ja, lieve mensen, we moesten vanmorgen misschien net even iets langer naar elkaar kijken. Om elkaar ook nog een beetje te herkennen. Het zijn er veel jaren verstreken. Sinds wij, Carla en ik, hier waren. En als ik nou rondkijk, dan herken ik natuurlijk velen van u. En tegelijkertijd zit deze kerk nog veel voller. Met gezichten en mensen die ik uit het verleden hier natuurlijk nog zie zitten. En die naast u zitten of achter u. Want zo gaat dat natuurlijk. Deze mensen leven met ons mee. En in een van de liederen in het liedboek staat wel, wordt wel gesproken over een wolk van getuigen. Nou, zo voelt dat ook. En ik zou natuurlijk vele namen kunnen noemen, maar dat hoeft niet. We hebben net de naam van Lia Heuvelman gehoord, met Henk en de kinderen. Toen, 30 jaar geleden, heel prominent hier ook, in ons midden. Het voelt bevoorrecht om hier te mogen zijn, laat ik dat vooraf zeggen. En dat geeft een gevoel van dankbaarheid. Dus dat maar even voor alles uit. En daarmee voel ik me ook een verwantschap met het schilderij van Rembrandt, want als dat schilderij voor mij iets uitdrukt, dan gaat het over een diep besef. En dat diepe besef, dat gaat natuurlijk verder dan een soort oppervlakkige vrolijkheid. Een diep besef van dankbaarheid, ondanks het vele. En toen ik hier binnenkwam en Rijn sprak en ja, hoe gaat dat met een begroeting, gaat het goed met je? We zeiden ja, maar dat wil niet zeggen dat er geen schrammen zijn opgelopen. En zo is het denk ik voor ons allemaal, zoals we hier zitten. Het leven brengt ook schrammen, maar dan kun je misschien ondanks dat, en misschien dat het verhaal van Simeon en dat schilderij van Rembrandt ons daarbij kan helpen, toch ondanks alles en met alles, bij een besef van dankbaarheid. Maar we komen daar nog op terug. Zullen we eerst maar even naar dat verhaal van Lucas gaan, want daarvoor zijn we hier gekomen. Het is oud-Joods gebruik dat die jonge ouders hun eerstgeborene naar de tempel brengen. Eerst na 8 dagen, dan moest de zoon besneden worden, kreeg het zijn naam. Na 8 dagen, want dan dacht men, dan was het toch wel levensvatbaar. En dan hadden ze ook een beetje zicht op wat voor een kind het was, dus kon het ook een naam krijgen die bij hem paste. En dan 33 dagen later, de 40ste dag, ook alweer zo'n Bijbels getal, dan kwamen de ouders opnieuw naar de tempel en dan vonden er eigenlijk 2 rituelen plaats. Het eerste was het ritueel van de reiniging, dat gold dan met name de vrouw. Er was toen, zouden we zeggen, in onze tijd een soort vakantie of een soort rust na de bevalling van 40 dagen. En dan moest er een offer, klein offer worden gebracht. Maar er was ook nog iets anders en dat was ook heel kenmerkend voor die tijd. Er was een oud gebod uit het boek Leviticus, verteld daarover, dat je van al het eerstgeborene moest je een deel teruggeven aan de schepper. Dat gold voor je oogst. Dus als de oogst van het land kwam, bracht je een deel, het eerste deel wat dat opleverde, bracht je naar de tempel. Dat gold voor het eerste dier van de kudde. Ook dat moest je naar de tempel brengen. En dat gold dus ook voor je eerste zoon. Alleen die hoefde natuurlijk niet geofferd. Maar dan moest je plaatsvervangend een dier offeren. Dat was toen gebruikelijk. En dat was dan een ram. En kon je dat niet betalen, dan werden dat 2 duiven. Nou, Jozef en Maria konden het blijkbaar niet betalen. Hoorden bij de lagere klasse en kwamen dus met 2 duiven. En daar zit natuurlijk een oud besef achter dat het leven wat naar je toe komt en wat jouw leven geeft, dat iets is wat van God afkomstig is. En je kunt dat natuurlijk niet allemaal teruggeven, dat hoeft ook niet, want je mag ervan leven. Maar je uit je dankbaarheid, je respect, je eerbied, door er een stukje van terug te geven. En zo deed men dat natuurlijk toen, in die tijd. En soms vraag je je af, wat hebben we daarmee verloren? Hè? Stel je voor dat we iets van dat besef zouden hebben bewaard. Hè? Maar ja, we leven inmiddels in een maakbare samenleving. Hè? Zelfs als het om kinderen gaat, spreken we soms over maken van kinderen. Onze oogsten zijn manipuleerbaar. We doen alsof we alles in de hand hebben. En tegelijk merken we natuurlijk om ons heen hoe kwetsbaar dat allemaal is. En proberen we weer een soort nieuw respect aan te leren voor wat ons omgeeft en ons omringt. En hoe doen we dat? Maar goed, Jozef en Maria, ze zijn daar dus in die tempel met hun eerstgeborene. En daar zijn dan ook nog 2 andere, Simeon, waarover we lazen. En daarna wordt het verhaal verteld van Hanna, die we op dat beeltenis wat vaag op de achtergrond zien. Dan wordt Simeon heel vaak afgebeeld als een oude man, ook hier. Hè? Dat is wel duidelijk met die baard en zo, een oude man. En daar zijn ook aanleidingen voor, hè? Want hij had een soort profetie gehad dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias zou ontmoeten. Maar het staat nergens in de tekst dat het een oude man is. Van Hanna wel, hè, dat ze op hoge leeftijd is, maar dat staat nergens van Simeon. En hij wordt door Lucas getekend als iemand, ja, je zou kunnen zeggen, die symbool staat voor Israël, voor het volk, voor de hele geschiedenis. En die oude geschiedenis, die al zo lang duurt, die staat klaar om het kind, de Messias, te ontvangen. En daar staat Simeon eigenlijk voor. Als je hem ziet, staat hij voor die traditie. Zo wordt hij geportretteerd. En daar worden ook woorden aangegeven, namelijk dat hij rechtvaardig was. Nou, dat was natuurlijk de eis die aan het volk werd gesteld. Je moet rechtvaardig leven, volgens de 10 woorden. En dat hij vroom was. Ook al zo'n woord wat vaak wat negatieve lading geeft. Als we zeggen, nou, die is vroom. Dan bedoelen we dat meestal niet zo positief. Maar eigenlijk wordt daarmee gezegd gewetensvol. Gewetensvol, iemand die goed nadenkt over wat hij wel en niet kan doen. Hij was vroom en gewetensvol. En dan staat er, naast dat de Heilige Geest op hem rustte, dat hij in afwachting was van de vertroosting van Israël. En dat vind ik een mooie uitdrukking, de vertroosting van Israël. Want wat is dat nou, troost? Wat is nou troost? Welke kant moet je dan opkijken als je troost zoekt? Ik weet niet waar u dan naar kijkt, of waar jij dan naar kijkt, of wat je dan gaat doen. Weet je het eigenlijk van jezelf wel, waar je troost kunt vinden? En hoe je dat doet? Of is dat niet te zoeken, maar moet het naar je toe komen? Is het altijd ook iets van een soort onverwacht geschenk? Troost. Zelf merk ik dat ik dan iets van muziek zoek. Erbarmen die van Bach bijvoorbeeld. Nou dan. Of een schilderij als dit van Rembrandt bijvoorbeeld. Ja, als ik daar naar kijk, kan dat troostend werken. Maar ook een wandeling buiten. Als ik zomaar even dichtbij een rood bosje denk dat dat er speciaal voor mij zit. Wat natuurlijk niet zo is, maar wel zo voelt. Of misschien wel een nummer uit de top 2000 van deze dagen. Ik weet niet hoe dat werkt. Ik weet dat ik de zee op moet zoeken. Als ik troost zoek. En weet je wat het gekke is? Dat troost, dan denk ik troost, dat is dat de tranen afgewist worden. Mijn ervaring is dat troost begint met dat de tranen komen. Troost begint volgens mij met dat er ruimte voor verdriet gemaakt wordt. Soms eindelijk. Want dan moeten toch eerst tranen komen, willen ze gedroogd kunnen worden. Troost maakt ruimte. Troost begint denk ik bij verdriet dat er mag zijn. Dat een naam krijgt. Dat open mag liggen. En dan. Weet je dat het woordje troost, dat had ik eigenlijk nooit zo gerealiseerd, maar ik las het ergens. Het lijkt een beetje op het woordje trust in het Engels. He? En dat betekent vertrouwen. Trust, troost. En dat heeft weer te maken, vertrouwen met versterken. Dus troost is datgene wat je uiteindelijk versterkt. En toen dacht ik, hé, dat is dus blijkbaar zo dat als je je verdriet kunt uiten, dat mag zijn, dat je sterker maakt. Dus dat kracht komt als zwakheid er mag zijn. En ik kijk weer even naar dat plaatje van die twee. Kracht en zwakheid. Als dat samenkomt, wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er iets van troost. Troost bij alles wat het leven je ongewild brengt. In het Oude Testament wordt ook gesproken over het woordje troost. Als je een beetje bijbelvast bent, ik weet niet of u het bent, ik was het nooit zo heel erg, maar in Jesaja 40, ja, ook dat heb ik opgezocht. Dat begint met troost, troost mijn volk. Prachtige, prachtige profetie. Troost, troost mijn volk. En waar gaat het dan over? Dan gaat het over, uw zonden zijn u vergeven. Dus troost is ook dat je je verleden achter je mag laten. Niet dat het weg is, niet dat het niet gebeurd is, maar dat je er los van mag komen en dat er weer een nieuwe weg voor je ligt. Dus de versterking van jezelf, dat er weer een toekomst open ligt. En hoe belangrijk is dat, juist op zo'n moment van oud en nieuw, dat er iets achtergelaten mag worden, ook al nemen er dingen van mee. En dat is ook goed. En weer zie ik die oude Simeon bij Rembrandt, met al het oude en het nieuwe in zijn armen gelegd. Want ja, weet je, dat is wel bijzonder. Het wordt in zijn armen gelegd. Er staat in vertalingen vaak, hij nam het kind. Ik vind dat altijd een beetje, ik denk, wat moet die man, die moet dat niet nemen. Nee, dat staat er ook niet. Er staat letterlijk dat hij het in zijn armen gelegd krijgt. Hij ontvangt het kind. En ik denk dat wezenlijk is voor het nieuwe. Dat pak je niet, dat zou je wel willen, maar dat krijg je. Dat is denk ik het betekenis van het woordje genade. Dat werkt, wat ons werkelijk vernieuwt, dat heeft een geschenkkarakter. Dat krijg je, dat ontvang je. Zoals die kleine Titia een geschenk is aan de oude Rembrandt. Ja, en Simeon heeft er dan natuurlijk ook geen woorden meer voor. Als hij dat kind krijgt, dan gaat hij dus maar zingen. Ja, als ons echt iets treft, dan ja. Nou, dan is zingen ook al heel wat. Maar dat is dan misschien het maximale. En nou las ik daar altijd, en u misschien ook wel. Nu laat gij, Heer, uw dienaar in vrede gaan. En we dachten, nou, dat is een soort zwanenzang, hè? Nou mag hij sterven, hè? Zo van, leven is klaar. Maar ja, ik heb dat, dan denk ik, ja, zou dat er nou echt staan? Hè? Dus ik heb het weer eens opgezocht en nou staat er letterlijk. Nu heb jij, Heer, zoals beloofd, in vrede mij bevrijd. Dat staat er. Je hebt mij bevrijd. Je hebt mij dienaar de ketenen afgedaan. Je hebt me losgemaakt. Dat staat er. Dus het gaat niet om hij kan sterven. Nee, hij kan nu weer leven. Hij kan nu echt het leven tegemoet. Door dit kind, door dit nieuwe, door die troost van die vergeving, kan ik het leven weer instappen. Nu kan ik de toekomst tegemoet. En dat zeggen we vaak van Jezus en zo belijden we hem ook in de kerk, dat hij gekomen is als onze verlosser, hè, van degene die ons losmaakt. Losmaakt van wat beknelt, van wat ons gevangen houdt. En dat sinds Pinksteren zijn geest is uitgestort over alles wat leeft. En nou treft mij elk jaar weer dat Lucas over Jezus het komen van God vertelt dat hij kwam als een kind. En wat doet een kind? Een kind doet helemaal niks. Nou ja, of je uit je slaap houden, dat vertelde je. Hè? Maar een kind doet in principe helemaal niets. Een kind verschijnt alleen maar. En tegelijkertijd doet een kind alles. Want het kind is er nog niet, of alles en iedereen komt in beweging. Maria wikkelt het in doeken, Jozef gaat het een naam geven, herders komen op bezoek, koningen maken zich reisvaardig en Herodes die gaat in de verdediging. Het kind doet niets, maar er gebeurt vanaf dat moment van alles. En dan denk ik, hé, wat gebeurt er? Als het kind verschijnt, worden wij geboren. Komen wij in beweging. Gaan we doen waar we eigenlijk voor bestemd zijn. Zorgen. Elkaar wat geven. Weet je, met kerst zei ik, wij mensen, wij vragen altijd naar God. Waar is God nou? Hoe kan God dit nou toelaten? Hoe vind ik God? Bestaat God eigenlijk wel? Dan weet je, Ik ga het meer en meer lezen als het verhaal van andersom. God vraagt naar ons en om ons. Wie je ook bent en waar je ook bent in je leven, is de vraag niet zozeer: God, waar ben jij? Maar is de vraag van God: mens, waar ben jij? Is de vraag niet: bestaat God? Maar is de vraag: besta ik? Is de vraag niet: hoe laat God dit alles toe? Maar is de vraag: wat laat jij toe? Wat laat ik toe? God komt niet zozeer als het antwoord op al onze vragen, maar komt als vraag naar ons antwoord. Als kind. En een kind vraagt. En het vraagt: mens, wees er. Ontvang mij, ontvang in mij wat kwetsbaar is. Zie wat er aan moois is gegeven. Zie dat. En leef de liefde uit die er in je is gelegd. Want zo leef je Gods antwoord. Jezus, we zingen het vaak, is niet alleen het antwoord op ons hopen, maar Jezus is ook de hoop op ons antwoord. En zo kijken we vandaag, denk ik, terug naar het jaar dat achter ons ligt. Ik vind het altijd weer lastig om alles weer terug te halen. Ik weet niet hoe dat voor jullie is. Ik heb er ook niet overal behoefte aan. Zo'n jaaroverzicht gisteren weer bij het journaal. Dan denk ik, het is wel heel veel allemaal. Maar weet je, ook in dat jaar waren er momenten waarop wij, en laat het bij wijze van spreken zijn, het kind in de armen kregen gelegd. Wees eens eerlijk, ook in het afgelopen jaar waren er momenten, hoe donker het misschien ook was, dat het kind in je armen werd gelegd. Met kerst stelden wij thuis onszelf elkaar de vraag: wat was nou het meest bijzondere moment van dit jaar? En ik antwoordde toen we bij het overlijden van mijn vader als broers bij elkaar waren. Dat was het lichtende moment in wat ook verdrietig was. Het afscheid van een leven en van een leven van samen. Daar werd het kind ons in de armen gelegd. Dit was hemels. En weet je, dat geloof ik, dat we altijd weer worden opgetild. Dat altijd het licht ons weer wil ontmoeten. Dat troost haar werk wil doen, waar we daar oog voor hebben. Dat je kunt zeggen: daar weet ik me gevonden. Nu weet ik me gezien. En het zal je rijker maken, hoe arm je je soms misschien ook voelt. Weet je, we gaan het nieuwe jaar tegemoet. En zelfs de koning heeft een bezorgde toespraak gehouden over hoe het moet met onze samenlevingen met elkaar. Weet je wat we zouden kunnen doen? We zouden naar die vreemde handen van Simeon kunnen kijken. Moet je maar zien op dat plaatje. Het is wel heel opvallend hoe hij zijn handen houdt. Je zou zeggen: hij heeft het kind in de armen, dus hij zal het wel goed. Maar die handen staan zo. En zo ligt het kind op zijn arm. En het is alsof hij wil zeggen: dit kind wijst de weg naar morgen. Is de weg naar toekomst. Is openheid naar wat komt. En ik dacht, dat is het beeld wat we meekrijgen. En wat Rembrandt ons meegeeft vanuit het verhaal van Simeon. De liefde van God die ik hier in mijn handen hou, opent ons de weg naar morgen. Jezus schenkt zich aan jou en aan mij en zal dat ook doen in het jaar dat komt.
Hoe?
Dat hebben we gelukkig niet in de hand. Maar met een liefde die duizenden gestaltes kan aannemen. Mogen we daar oog voor hebben, mogen we dat zien en ervaren. Met daarin de vraag, nu je losgemaakt bent, kom maar met wie je bent. Maak deze wereld, daar waar je leeft, een klein beetje mooier. Kom in beweging, want jij bent de enige die antwoord kan geven met jouw leven. Doe dat. Het zal je vrijheid zijn. Een gezegende jaarwisseling. Amen. Dankjewel, Erik. Zullen we met elkaar danken en samen bidden? Stil worden en samen het Onze Vader bidden. Trouwe God, gekomen aan het einde van dit jaar, dragen wij onze wereld aan U op. Die wereld zo verscheurd. Zoveel strijd om macht, zoveel ontkenning van bewaring. We bidden om vrede. En God, laat ons vredestichters zijn, daar waar wij leven. Gekomen aan het einde van dit jaar dragen wij onze samenleving aan U op. Waar mensen vaak zo bang zijn voor elkaar, zich verschansen in het eigen gelijk. Geef dat we elkaar tegemoet treden, de hand reiken, zoeken te verstaan. omwille van alle kinderen die leven en nog geboren worden. Gekomen aan het einde van dit jaar dragen wij onszelf en elkaar aan u op. Dat we ons door u gevonden weten met uw liefde. Dat we ons aanvaard door u richten op elkaar. Dat we de wereld in het klein met zorg mogen bedienen. En open houden voor wie gast is. Anders. Vreemd. Trouwe God, wij noemen vanmorgen in het bijzonder de namen van de kinderen van Lia. Esther, Yvonne, Christiaan met hun gezinnen. Wij bidden hen ruimte voor verdriet toe. Nabijheid van anderen. En dankbaarheid die mag groeien met de tijd. Zegen hen en wees hen nabij in deze dagen. God, bevrijd ons van wat ons te donker is. Omring ons en die ons lief zijn met uw licht. Wij waren altijd al uw kinderen. En nu het stil is, voor even, weten wij ons gezien. Weten we ons bij onze eigen naam geroepen. Weten we u nabij en voor ons uit. Zie ons aan en bevestig ons. Hoor ons als wij nu samen bidden die oude woorden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in de eeuwigheid. Amen. Nou heb ik niet zo goed zitten opletten net met de collecte. Gaat die nu plaatsvinden of die gaat nu plaatsvinden? Dan is daar nu ruimte voor.
Thank you.
Als we met dit lied het nieuwe jaar niet binnen kunnen, dan weet ik het niet meer. Laten we maar een beetje als kandelaar, lichtdragend, het komende jaar tegemoet gaan. En misschien kunnen we nog heel even kijken, misschien als je thuis bent, naar dat beeld van Rembrandt. Want wie zorgt er nu voor wie? Het oude voor het nieuwe? Of het nieuwe voor het oude? Of is het allebei waar? Het lijkt van wel, want het licht schijnt van bovenaf, zo heeft Rembrandt het gezien, op beide figuren. Op zowel Simeon als het kind Jezus. En zo is het, denk ik. Als we in relatie bestaan met elkaar, in relatie leven met God, mogen we ons genadig en rijk weten vanuit de hemel. Laten we zo deze dag ingaan. Laten we zo het komende jaar tegemoet gaan. Weet je, gezegend. De eeuwige zegene ons en behoede ons. De eeuwige doet zijn aanschijn over ons lichten en zij ons genadig. De eeuwige verheffen zijn aangezicht over ons en schenken ons en deze wereld vrede. Dank jullie wel. Een mooie dag.